Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Tiro di Tevez, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, al numero 19 del secondo tempo, con Carlos Tevez.
Auch eine schöne Eckenvariante. Özil, Tor!
Ancora Messi, gol. Ja, een nieuwe FC Buitenland. De laatste van het seizoen, want het seizoen zit er eigenlijk wel op. Natuurlijk hebben we nog de Europa League finale en de Champions League finale. Maar het competitievoetbal zit erop. Er zijn de nodige ontknopingen geweest. Billen knijpen in verschillende competities. En een goede afloop voor sommigen en een slechtere afloop voor anderen. De eerste vraag, Martijn. Heb je genoten van dit voetbalweekend?
Ja, over het algemeen wel. Het was natuurlijk wel echt een bommenvol weekend. Je ging van de ene naar de andere ontknoping. Degradatie, promotie, ook nog Nederlands voetbal erbij. Ja, het was wel een leuk weekend. De uitkomst was niet altijd even leuk, vond ik. Voor mij persoonlijk dan. Ik had wat andere uitslagen gehoopt. Alleen over het algemeen. Ja, het is toch mooi dat het laatste weekend zeg maar nog zo spannend is.
Ja, dat, ik heb er echt wel van genoten inderdaad. Quinn, wat vond jij ervan? Nee, die Quincy is op vakantie.
Dus die kon de spanning niet meer aan.
Die kon de spanning niet meer aan. Die heeft alles vanuit Curaçao beleefd. En ja, dat gun ik hem van harte. Misschien dat hij later nog wat inspreekt. Maar laten we beginnen bij de spannendste competitie die we denk ik het hele seizoen gevolgd hebben. De La Liga. Ja, dat was een best wel spannend spelverloop.
Ja, had je het anders verwacht?
Nee.
Nee, toch?
Nee, absoluut niet. Nee, ze hadden allebei een tegenstander waarvan je dacht van ja, dat vinden ze. Ze allebei een tegenstander wat hun net niet ligt. Zeg maar, een Valladolid wat helemaal zich ingraaft en dan vanuit de omschakeling probeert pijn te doen. En Villarreal wat gewoon best wel lekker kan voetballen. Ja, dat is ook niet helemaal de cup of tea van Real Madrid. En dat bleek in beide gevallen wel.
Hoe heb je deze wedstrijd ervaren? Atletico maakt het zichzelf natuurlijk nooit makkelijk. Dat kan nooit gewoon 0-3 worden en niks aan het handje. Titel binnen. Ja, weet je, het is gewoon, die wedstrijd is tekenend voor Atletico dit seizoen. Misschien wel voor Atletico op meerdere seizoenen.
Ja, en dan uiteindelijk toch winnen. Ze kwamen al vrij vroeg op achterstand, waarna Real Madrid dacht, dat kunnen wij ook. En dat deden ze toen ook.
Maar daardoor werd de situatie ook heel raar.
Ja, klopt.
Daardoor was het eigenlijk nog steeds niet spannend.
Precies dat, ja. Denk je dat ze het meekrijgen? Ja, toch. Dat moet toch wel, zeg maar, dat je weet wat er daar aan de andere kant ook gebeurt. Zeg maar, je zag de Real Madrid-spelers juichen bij de goal van Valladolid. Ja, dan merk je op het veld, moet je dan toch ook merken van oké, er is daar wat gaande, wat positief is voor ons.
Zeker, ja, 100%.
Ja, en ik denk dat als je dan zelf op voorsprong komt, dan krijgt de Atletico Madrid-spelers dan weer, dat weer mee. En dan krijgen ze nog meer spanning in de benen. En dan moet je nog maar die wedstrijd omzien te keren.
Ja, maar Atletico kwam in de 18e minuut 1-0 achter en Real echt 1 of 2 minuten later.
Ja, precies. Dus dat hele mentale gedeelte verviel direct.
Ja.
Had je gedurende de wedstrijd van Atletico Madrid het gevoel van dit kan wel eens echt fout gaan?
Ja, eigenlijk vrij lang. Tot aan de goal van Suarez.
Ja, ja. Bij Angel Correa ook nog niet?
Nee, want ja, je weet gewoon dat Atletico niet zo makkelijk scoort.
Mm-hmm.
En ze hadden toen nog een half uur of zo om
ja, klopt.
Om nog die tweede te maken. Kijk, je weet gewoon, Real gaat in de laatste minuut nog het doelpunt maken. Die gaan in principe gewoon die wedstrijd nog winnen. Die Atletico-fan, ik kreeg zaterdagavond om 11:50 kreeg ik een video-WhatsApp-gesprek. Toen zat hij in de taxi op de weg terug van de fontein. En ik nam op en er werd gelijk gezongen. En die was helemaal van het padje natuurlijk. Mm-hmm. Die heeft echt medisch toezicht nodig gehad bij die laatste paar wedstrijden van Atletico. En die zei ook, ja, ik heb het 100 keer gezegd, Real gaat scoren in die laatste minuut. Dus je moet deze wedstrijd gewoon winnen. Nou ja, Valladolid krijgt ook nog best wel een aardige kans, hè, in de slotfase.
Die bal van Oblak en dat hij uit de rebound heel raar kopt.
Ja.
Hij kopt hem heel hoog op zijn hoofd, zeg maar. Waardoor die bal net over het doel heen gaat. Maar ja, dat was het. Toen dacht ik wel van, oh jezus, ze gaan het gewoon weggeven.
Maar kijk, het script is natuurlijk perfect, hè. Suarez die de winnende maakt nu, de winnende vorige week. Kom op, ja. Het moest zo zijn, toch?
Qua jongensboek en qua hetgeen wat je hoopte en droomde dat het scenario zou worden, vind ik dit wel echt fantastisch. Ik merkte toen Benzema scoorde, die goal die werd afgekeurd, toen juichte ik ook. Toen dacht ik, oh, ik ben blijkbaar ook voor Real Madrid. Dat wist ik niet per se vooraf. Dat verhaal vond ik dan ook wel weer mooi, dat Zidane dan weer flikt. Maar uiteindelijk dit scenario waarin Suarez het dan beslist, die te oud is voor Barcelona. Dat is een veel mooier verhaal. En Atletico Madrid, er zit gewoon best wel een verschil tussen het geld, tussen Real Madrid en Barcelona en Atletico. Ja, dan is het toch mooi dat een net wat kleiner team dan die twee het wel weet te flikken op een geheel eigen manier.
Ja, dat laatste vooral inderdaad. En het is niet de mooiste manier om naar te kijken. Want ja, sowieso als je Atletico-fan bent, sterf je 1000 doden tijdens die wedstrijden. Maar ook als neutrale kijker, ja, het is vaak gewoon niet heel spectaculair of heel flitsend.
Nee, je moet het echt even een paar keer hebben van de opleving van Correa, Feliz, Carrasco. Maar het is veel gewoon schaken en dat kunnen ze heel erg goed. Ja. Dat kunnen ze echt heel erg goed. Alleen, ja, precies wat je nu aangeeft. Ik heb dit seizoen meerdere wedstrijden 90 minuten Atletico Madrid gekeken. Ja, het was zelden dat ik bij mezelf dacht van, ah, gelukkig, ik mag weer naar Atletico kijken.
Nee, maar dat is het ook. Denk, wie zijn volgens jou het belangrijkst geweest bij Atletico dit seizoen?
Oblak, als eerste, denk ik. Ik denk dat dit een kampioenschap is die voor een groot gedeelte aan de keeper is toe te wijden.
Weer dat zegt Zamora, hè? Weer de minste tegendoelpunten.
Ja, dat zegt voor mij gewoon echt heel veel dat als ik naar dit kampioenschap kijk, Oblak misschien wel de eerste is die in mijn hoofd naar voren komt. Daarna denk ik gewoon Suarez.
Llorente?
Ja, ook wel. Alleen die heeft een fase gehad dat hij net wat minder presteerde. Maar wel heel erg belangrijk en een fantastische aankoop. En dat verhaal vind ik dan ook weer fantastisch. Komt binnen als een 6 en is uiteindelijk aanvallend naast Suarez misschien wel de belangrijkste man. En Carrasco vond ik echt heel erg goed.
Ja, die heeft echt een bizar goed seizoen gedraaid voor zijn doen.
Ja, ja.
Ja, daar noem je ook wel. Ja, kijk, ik denk vooral aan Llorente omdat het in creatief opzicht nog misschien wel de meest in het oog springende speler was. Waar je eigenlijk jouw Felix verwacht had.
Ja,
Is hij het geworden. 12 keer gescoord ook. Dat vind ik ook best wel veel voor zijn type speler.
Zeker.
Carrasco schoot mij ook er binnen. Ja, Oblak is natuurlijk niet heel verrassend, want die is al, ja, is gewoon in principe de beste keeper ter wereld, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
En Suarez, ja, dat staat buiten twijfel met zijn doelpunten. Ik denk ook als hij is ook een paar wedstrijden geblesseerd geweest toen, toch? Hij heeft corona gehad, volgens mij. Mm-hmm. Als ze hem die wedstrijden erbij hadden gehad en hij had zijn fitheid, zeg maar, en zijn ritme door kunnen trekken, dat ze wel wat eerder kampioen waren geweest.
Ja, ik denk dat een conclusie is die je wel kan trekken, aangezien, ja, wat we net zeiden, Atletico Madrid heeft dit hele seizoen alles laten aankomen op laatste minutenwerk of op 1-0'tjes of 2-1'tjes. Nou ja, als er iemand is die altijd die 2-1 kan maken, zelfs als hij al 2-3 grote kansen heeft gehad. Maar ja, dat vergeet je misschien in deze wedstrijd. Suárez had hem al eerder kunnen maken. Die in de wedstrijd tegen Valladolid. Maar ja, als hij dan uiteindelijk doet, wat praten we dan over?
Het was vorige week toch precies hetzelfde. Miste hij ook volgens mij 4 opgelegde kansen zo'n beetje.
Ja, precies, precies.
Ja, en dan nog dat momentje achteraf, hè? Dat hij al bellend en in tranen op het veld zit.
Ja, ik vind ik echt fantastisch, zeg maar. Ben jij eigenlijk een Suárez-fan?
Ja, heel erg.
Ja?
Ik vind het echt een geweldenaar. En ik weet niet hoe dat komt. Wij kennen hem natuurlijk al heel lang, omdat hij in Nederland heeft gespeeld.
Mm-hmm.
Het is een draak van een gozer in het veld. Maar het is zo'n ongelofelijke winnaar. En ik herken daar ook wel een beetje van mezelf in als voetballer. Ik was ook niet uit te houden voor scheidsrechters, voor teamgenoten, voor tegenstanders. Ik heb nooit mensen gebeten, zover ging ik niet. Maar ja, ik vind dat wel mooi, weet je. Gewoon ten koste van alles willen winnen. Ja, en als hij 4-0 voor staat en hij heeft 2 keer gescoord en hij mist een kans, dan is hij nog bloedzagrijnig. En dat zijn spelers die er echt bij moeten hebben.
Ja, ik denk dat dit echt de perfecte omschrijving is van Luis Suárez. En denk ik, als je voetbal beleeft op de manier hoe jij het omschrijft, en in het veld kwam ik ook heel erg daar in de buurt, zijn er toch wel spelers waar mijn hart ook naar uitgaat. Het maakt geen fuck uit hoe het gaat, als het maar gaat. En dan doet hij af en toe ook nog echt fantastische dingen.
Het is wel apart, want ik hou best wel van sierlijke spelers, van echt zwaar technische spelers met inzicht en zo. Nou ja, je hebt ook wel een beetje hetzelfde. Daar past hij eigenlijk helemaal niet in.
Nee, nee. Nee, hij heeft een soort van prongelijke techniek. Hij komt zo vaak dat je denkt, hij is de bal kwijt. Nou, hoe komt hij hier nou weer langs? Maar in het begin, zeg maar, net toen hij bij Groningen kwam en daarna bij Ajax, dacht je van, zo, die heeft vaak geluk. Maar dat heeft hij gewoon 15 jaar gedaan.
Ja, dat is echt gewoon doorzettingsvermogen of zo.
Ja, precies. Dus het heeft niks met geluk te maken. Dit is gewoon een kwaliteit. Want als je altijd in de struikel, in de val, toch de bal meekrijgt, ja, dan op een gegeven moment is het geen toeval meer. Statistisch gezien is dat gewoon onmogelijk. En ja, dat vind ik echt wel fantastisch aan deze spelen.
Eens. Ik vind wel, ik had niet verwacht dat Real zo lang mee zou draaien met het team wat ze hebben. Zeker niet als je halverwege het seizoen had gevraagd of Real nog echt serieus voor de titel mee ging doen.
Ja, ik zie dit nu met Zidane. Is dit volgens mij de derde, vierde keer dat ik eigenlijk precies dit seizoen heb gezien. Redelijk beginnen, wegvallen en dan als een stoomlocomotief die laatste fase in. En die, ja, je wedstrijdjes winnen. Wel met, dat ging dit seizoen wel moeizamer dan vorig seizoen. Maar ja, dat vind ik wel echt heel erg knap aan Zidane. Want in principe, ik denk dat een van de moeilijkste dingen is dat als je een team vol verdetters hebt die alles hebben gewonnen en het loopt dan niet, om het dan met dezelfde spelers weer te gaan laten lopen. En dat is wel iets wat Zidane nu 2-3 keer achter elkaar heeft gedaan. En het voetbal was absoluut niet goed. Ik denk ook niet het niveau wat Real Madrid moet hebben, maar ik denk dat het wel heel erg spreekt voor de coach Zidane, hoe knap hij dit weer heeft rechtgezet.
Ja, zeker. Hey, en Barça? Want die waren natuurlijk al klaar.
Ja.
We hebben het er al best wel uitgebreid over gehad, maar de hamvraag is natuurlijk, gaat Koeman blijven?
Nee, ik hoorde dat Xavi had bijgetekend bij Al-Nassr.
Mm-hmm.
Dat, ik denk dat dat voor Koeman een heel erg positief bericht is geweest, toch?
Ja, al zegt dat ook niet alles hoor. Kunnen ze ook absoluut gewoon doen om het afkoopsommetje nog een beetje op te stuwen, zeg maar.
Ja, dat is zeker waar. Alleen Barcelona heeft in principe geen geld. Nu is de pandemie tussen aanhalingstekens bijna voorbij en dan gaan de banken ineens wel lenen. En dan zijn er ineens wel weer honderden miljoenen uit te geven. Zo werkt het ook in de voetbalwereld. Wat denk jij?
Ik denk dat hij weg moet.
Ik ben ook bang van ook.
En ik zou dat echt heel jammer vinden en ook zwaar onterecht. Maar ik ben er wel bang voor.
Eens. Ja, ik denk echt dat het fantastisch is welk sentiment hij heeft weten te creëren op een gegeven moment. Kijk, hij heeft het in de laatste 4 wedstrijden heeft hij het verneukt. echt verneukt, zeg maar. Want
ja,
hij heeft,
ja, best wel hard, ja.
Ja, want hij heeft gewoon 2 keer gelijk gespeeld, 1 keer verloren. En niet per se van tegenstanders waar dat echt van moest. Atletico Madrid kan je natuurlijk wel altijd gelijk spelen. Maar Celta thuis verliezen, Levante uit gelijk spelen en Granada thuis verliezen. Ja, dat is gewoon echt alles zelf weggeven. Zeker met nog maar, als je ziet dat er maar 7 punten tussen de nummer 1 zit. En je gooit daar 11 punten weg in die laatste fase. Dat heeft ook enigszins met de trainer te maken, of niet?
Ja, zeker. Niet alleen, maar wel voor een groot deel.
Ja, precies. Waarbij ik niet zeg van, oké, Koeman out, want hij heeft het hier weggegooid. Alleen, er zijn voor mij wel wat dingen, zeg maar van, nou ja, volgens mij benoemde ik het vorige week al. Hij heeft geen topwedstrijd gewonnen. En sterker nog vind ik echt wel dat hij parten is geweest in de verlieswedstrijden daarvan. Gewoon tactisch overklast. En op het belangrijkste moment van de competitie heeft hij blijkbaar niet, in ieder geval percentagepunten extra kunnen geven om wedstrijden te winnen.
Ja, er stond een interessant artikel van Pieter Zwart vandaag op VI over een beetje de trends bij Barcelona. En dat het best wel opvallend is dat zij nu denken dat ze allemaal aanvallers moeten halen. Terwijl ze echt al een paar jaar de meeste doelpunten in La Liga maken, de meeste kansen creëren en de beste statistieken hebben op dat gebied. Terwijl ze eigenlijk gewoon de verdediging moeten versterken en verjongen. Ja, en dat ook echt de trend daar is van, ja, geen topwedstrijden gewonnen, selectie moet vernieuwd worden, er moet een andere trainer komen. Terwijl dat dus eigenlijk helemaal niet klopt.
Ja, maar Martijn, wij hebben het zo vaak dit seizoen over Barcelona gehad. En eigenlijk altijd hetgeen wat wij zeiden is van, we vinden Barcelona zo kwetsbaar in de omschakeling.
Ja, en zo, ja, maar dat krijg je als je allemaal dertigers daar in de as hebt staan.
Letterlijk, dit is toch geen hogere wiskunde inderdaad. Zeg maar, je ziet 85 goals voor. En Real Madrid en Atletico hebben er 67 voor. Dat is echt een absurd verschil. En Atletico heeft 25 goals tegen, Real Madrid 28. Hele nette statistieken als je onder de 30 blijft. En Barcelona zit op 38.
Ja.
Ja, dat zegt voor mij echt heel veel. Ja, het is natuurlijk een beetje alleen op de statistieken afgaan. Maar ook als je de wedstrijden hebt gezien, is dat ook wel, denk ik, een ontwikkeling die je ook zag.
Ja. En Atletico, hoe moeten die richting volgend seizoen gaan? Daar moet toch ook wel wat gebeuren?
Ja, eigenlijk wel, hè. Het centrale duo vind ik niet het meest spannende centrale duo wat er is. Hebben het echt meer dan prima gedaan, hoor. Felipe en Savic.
Ja, heel Savic groot gedeelte. Jiménez was natuurlijk weer het hele seizoen geblesseerd.
Ja, kijk.
As usual.
Ja, precies. Die speelde de laatste wedstrijden natuurlijk wel. Maar ja, dat is echt vooral de laatste wedstrijden. Ja, het is en blijft gewoon een heel erg degelijk team wat perfect op elkaar is ingespeeld. Qua leeftijden zitten ze op zich wel best wel oké.
Mm-hmm.
Alleen centraal achterin vind ik ze wat meer op leeftijd raken. Voorin heeft hij best wel wat opties. Zeg maar. Ik heb gewoon nog heel veel vertrouwen in jouw verlies. Ik denk dat je nog maar 50% hebt gezien van wie hij is, maar misschien komt dat ook omdat ik dat gewoon heel erg graag hoop. Dat...
Ja, jij bent fan, dat weten we. Maar ik ben het wel met je eens, hoor.
Ik geniet gewoon van voetballers die wat extra's brengen van wat ik niet verwacht dat een voetballer doet. Net zoals dat Korea of Verlies had weer 2-3 van die heerlijke acties op zijn eigen helft, waarmee hij dan ruimte creëert om een paas te geven. Ja, daar geniet ik echt van. En als iemand dat kan doen, ja, dan zal hij dat waarschijnlijk ook over een heel seizoen kunnen doen. Hoop je.
Ja, nou, het zijn wel spelers die Atletico nodig heeft. Want ja, als we hebben mensen genoemd die er positief uitsprongen, maar ik vond mensen als Koke en Saúl, die normaal echt super belangrijk zijn, die vond ik best wel tegenvallen dit seizoen. Met name Koke, die heb ik af en toe ook passes zien geven, waarvan ik dacht, nou, dat heb ik hem nog nooit zien doen, zo slecht.
Ja, dat is... Ja, eens. Eens. Ik denk dat het...
Terwijl zij toch echt de as zijn en ook op mentaal gebied de motor zijn van dit team.
Ja. Ja, zeker. Want kijk, Saúl Ñíguez vond ik een geweldig, vind ik een geweldige voetballer. Maar dit seizoen best wel vaak wissel gezeten.
Ja.
Nou, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik had eerder een ontwikkeling verwacht dat hij misschien zelfs een stap zou maken naar de absolute, absolute top. Dus de Bayern München, Paris Saint-Germain, City's van deze wereld. Maar ja, die is echt flink tegengevallen. Maar ja, kan dat ook niet gewoon het seizoen zijn, zeg maar? Dat gewoon net niet helemaal...
Ja, kan. En hij was de seizoenen daarvoor misschien wel de beste speler.
Ja, precies. Precies.
Dus ja, het kan altijd een keer minder seizoen tussen zitten. Alleen voor hemzelf, wat je zei, hij was best wel dicht bij een volgende stap al. Hij heeft natuurlijk ook de perfecte leeftijd om een stap te maken. Hij is nu 25, 26.
Ja.
Kook is het al wat ouder, dus ik denk niet dat die nog weggaat, als ik heel eerlijk ben.
Denk ook niet.
Ik denk wel dat bij Atletico van de drie topclubs het minst hoeft te gebeuren.
Ja, misschien voorsorteren op een nieuwe spits. Niet per se dat die er nu moet staan. Ik denk dat Suarez nog prima een seizoen mee kan. Maar Suarez is natuurlijk 34 en... Hij is net 34 geworden, dus dat scheelt wel. Maar uiteindelijk, ja, het is niet dat je nog 3 jaar met Suarez vooruit kan, toch?
Nee, zeker niet.
En daarachter vind ik niet per se een spits waarvan ik denk, die kan direct in de voetsporen treden van.
Nee, Dembele zeker niet.
Zeker niet.
Dat voelt ook een beetje als een soort noodverband dat ze die gehaald hebben.
Ja, eens.
Maar ja, op zich, ik denk dat zij nog wel 1 of 2 aankopen gaan doen. Ze gaan natuurlijk ook weer wat mensen lozen. Maar ze hoeven minder te doen dan Real en Barcelona.
Waar moet Real Madrid zich voor het eerst versterken?
Nou ja, ik mag toch hopen dat die ooit een keer zich realiseren dat je niet tot in 2044 met Modric, Kroos en Benzema, Ramos... kan blijven spelen. Dat die toch een keer gaan stoppen of nog een keertje weggaan.
Ja, dat denk ik ook inderdaad.
Ja, maar ja, als je geen geld hebt, ja, dan ja, het wordt een heel interessant jaar voor, of een interessante zomer voor Real en Barcelona. Het zal denk ik vooral de vraag zijn hoeveel ze los kunnen peuteren bij de banken.
Ja, eens.
Want als dat niet lukt, dan... Ja, dan wordt Atletico lachend kampioen volgend jaar. En Sevilla tweede.
Ze hebben wel de meest valide basis, inderdaad. Nou, toch nog even. Jullie hadden Elche goed voorspeld. Dus, een miraculeuze ontsnapping. De laatste 2 wedstrijden gewonnen. En daardoor toch gehandhaafd ten faveure van Huesca.
Ja, weet je. Ik vind het jammer dat Eibar degradeert. Dat vind ik wel een geinig ploegje om erbij te hebben. Maar ja, Huesca en Valladolid, ja, weet je... Ik kan er niet wakker van liggen.
Nee, precies dat. Elche, Huesca, Valladolid. Ik heb er echt met alle drie helemaal niks. Ik vind Valladolid nog wel geinig omdat Ronaldo daar zit. Maar daar houdt het ook wel op.
Ja, en Espanyol en Mallorca komen terug. Dat zijn mooiere ploegen in mijn herinnering dan die twee.
Ja, helemaal eens. Ja, in... Als we het op spanning doen, dan is de volgende competitie wel de Ligue 1. Daar werd nog gestreden om zowel de landstitel als om een Champions League plek. En het werd een zinderend slot.
Moi. Nee, ben ik niet helemaal met je eens. Op papier wel, maar ja, weet je, als Lille al zo vroeg voorkomt.
Dat maakt het wel heel erg anders. Lille kwam inderdaad relatief snel op 1-0. Door een fantastische paas van Renato Sanchez. Die helemaal is opgebloeid in Noord-Frankrijk. Die chipte hem tussen 2 verdedigers door. En David maakte hem perfect af. Ja, toen voetbalden ze wat vrijer. Vlak voor rust komen ze op 2-0. En Angers speelt eigenlijk nergens meer om. En dat merkt hij ook wel.
Ja, maar dit was toch ook eigenlijk wel een beetje de verwachting. Volgens mij hebben we het alle drie vorige week uitgesproken dat in principe Lille en Paris Saint-Germain allebei hun wedstrijden wel gaan winnen. Nou ja, dat is eigenlijk geen moment in twijfel geweest, volgens mij.
Nee, precies. En ja, kijk, uiteindelijk is dat natuurlijk echt fantastisch. Het is... Ik vind het echt fantastisch dat het Liel gelukt is.
Ja, ik snap dat wel. Ik heb wel een klein beetje een voorliefde voor Paris Saint-Germain. Maar ik vind het ook niet heel erg dat ze nu een keertje geen kampioen zijn geworden. En zeker niet omdat nu Liel het wel redt. Met een best wel leuke mix van jonge talenten en oude bazen. Ze moeten ze het zo benoemen.
Ja. Ja, als je in één team met José Fonte speelt en Burak Yilmaz, dan daar zit de nodige leeftijd in. En dat gecombineerd met superleuke spelers als David, Jessitje, Renato Sanchez, Chalik. Echt een heel erg vet elftal. En onze eigen Sven Botman natuurlijk.
Ja, die echt een uitstekend seizoen heeft gedraaid daar.
Ja, die zit niet in de voorselectie van Nederlands elftal, hè?
Nee. Maar het grappige is dat wat wij hebben gezien toen van hem, dat zijn dan vooral die wedstrijden tegen Ajax. Dus toen was hij niet zo goed. Maar als ik een beetje de berichten uit Frankrijk volg, is hij wel echt heel stabiel geweest in de Ligue 1 dit seizoen. Hij heeft ook geloof ik alles gespeeld. Ja, 37 wedstrijden gespeeld in de Ligue 1.
Hij schijnt de beste centrale verdediger in de Ligue 1 te zijn geweest. Of in ieder geval een van de. Als je dan kampioen wordt in een team of in een competitie waar Monaco en Lyon ook in zitten. Ja, dan is het voor mij relatief onbeklaarbaar dat je hem niet meeneemt. Natuurlijk, Ake heeft wat dat betreft heel weinig gespeeld. Natuurlijk zwaar geblesseerd geraakt. Een jongen die enigszins op zijn positie in aanmerking komt. Sint-Juste is natuurlijk wel rechtsbenig, maar ja, de centrale verdediger van Mainz of de beste centrale verdediger van de Ligue 1. Ja, sorry, maar dan kan je er volgens mij niet mee wegkomen, toch?
Nee, nou ja, kijk, hij gaat natuurlijk sowieso met Jong Oranje mee. Dat is op zich ook best prima voor hem, denk ik. Het probleem is gewoon dat we heel veel goede centrale verdedigers hebben bij het Nederlands elftal.
Ja, en ook nog linksbenig.
Ja. Nou, dat valt toch wel mee.
Oké, Blind.
Ja, oké. Ja, Blind is natuurlijk is wel lastig nu. Ik vind Botman. Ja, die heeft nog niet de status van Ake, denk ik.
Nee, oké. Ja, ik zou niet zozeer ten faveur van Ake gaan. Ja, oké, ik heb wat minder met dat allebei verdedigers allebei per se dezelfde.
Een linkspoot en een rechtspoot, ja.
Ja, ik snap het wel. En in ideale situaties zou ik er altijd voor kiezen. Maar als er zoveel verschil zit tussen jongens die dan nu voor de centrale verdedigerpositie in aanmerking komen. Dus Sint-Juste, Veldman, misschien zelfs Timber, die wel een fantastisch seizoen speelt. Maar ja, ik vind het, blijf het wel ergens een beetje opvallend vinden dat hij geen eens in de voorselectie zit.
Nee, ben ik het helemaal met je eens. Zeker, namen als Veldman. Kijk, het zijn wel allemaal spelers. Ik las of ik begreep dat Frank de Boer heel erg graag van systeem wil wisselen. Ook nog tijdens wedstrijden. Dus dan heb je wel spelers nodig die, zoals Veldman, die ook even rechtsback zou kunnen spelen. Of die gewend zijn in een drieman centrale verdediging te spelen, zoals Sint-Juste. Dus ik denk dat daar ook nog wel naar gekeken wordt. Botman is natuurlijk echt gewoon centrale verdediger en niks anders.
Ja, redelijk recht aan.
Wat ook perfect is om erbij te hebben, denk ik hoor. Maar ik probeer een beetje te filosoferen waarom die keuze is gemaakt dan. Want hij heeft wel gewoon een Ajax verleden, dus in principe komt hij sowieso in aanmerking.
Ja, hij moet hem wel kennen. Zeg maar, hij komt niet van Feyenoord, PSV of Utrecht of AZ of zo. Want dan snap ik het. Dan had ik het nog wel kunnen verklaren. Maar
logischer geweest, ja.
Ja, hij heeft waarschijnlijk heeft Botman ergens in zijn leven gewoon een Ajax-pyjama gehad. Nou ja, dan moet je in principe op de radar van Frank de Boer hebben gestaan.
Dan zit je in principe bij de voorselectie.
Dan, alle ingrediënten waren dan in ieder geval wel aanwezig. Een ander Nederlands international die afscheid nam van Lyon deed dat helaas niet met Champions League plaatsen. Speelde zelf een fantastische wedstrijd. Maar ze wisten niet te winnen van Nice. Dat is wel enigszins pijnlijk.
Ja, vind ik ook wel voor Memphis dan vrij jammer. Kijk, hij heeft er zelf geen gevolgen van, omdat hij toch weggaat.
Mm-hmm.
Maar zijn seizoen was wel zo goed. En ik proefde bij hem ook wel de drive om dan Lyon nog met Champions League voetbal achter te laten.
Ja, en hij speelde ook deze wedstrijd weer fantastisch. Gaf 2 assists op Toko Ekambi. Alleen ze gaven het in 10 minuten eigenlijk weg. Want er was relatief weinig aan de hand. Stonden 2-1 voor met rust en waren de betere ploeg. En in de tweede helft keerde Nice de wedstrijd om. Ook nog een goal van Dolberg.
Altijd leuk.
Altijd leuk. Altijd
ja, leuk. Maar hij heeft zo'n fantastisch seizoen gehad, Depay. Wat eigenlijk best wel onderbelicht is geweest. Maar hij heeft geloof ik 20 keer gescoord en 12 assists gegeven.
Mm-hmm.
Ja, dat is toch bizar. Hij zit ook in het team of the season voor de Ligue 1.
Ja, omdat de Ligue 1 hier natuurlijk niet wordt uitgezonden... zijn veel mensen veroordeeld tot de wedstrijden van het Nederlands elftal... om te kijken hoe goed Depay op dat moment is. Dat is denk ik nog wel eens een niet heel erg eerlijk beeld. Want ik denk dat hij beter is dan dat hij de laatste keren bij het Nederlands elftal is. Zeker 100%. Als je naar zijn seizoen kijkt. En waar gaat hij heen? Welke stap gaat hij maken?
Nou, ik denk dat hij toch naar Barça gaat. Ja, ik weet alleen nog niet hoe ze dat gaan invullen. Want Aguero schijnt ook wel 90% rond te zijn. Ik geloof dat Guardiola zelf wel heeft gezegd dat hij naar Barcelona gaat. Dus dan, nou ja, kijk, wat er zou kunnen is dat ze of Dembele of Griezmann gaan verkopen voor best wel veel geld. En daarmee een beetje financieel het gat proberen te dichten. En dan Depay halen voor een plekje vanaf de zijkant een beetje. Of mm-hmm. als nummer 1 spits en Aguero als pinchitter.
Ja, ik zie ook inderdaad alle verschillende mogelijkheden wel voor me. Alleen vraag ik me nog steeds af of dit de meest verstandige keuze is. Ik hoop dat hij naar een team gaat waar hij 100% alles gaat spelen. Want dat is wel de fase waar hij in zit. En ik vind het ook fantastisch om iedere week naar hem te kunnen kijken. Dus ik hoop ook dat hij naar een competitie gaat waar we dat kunnen zien. Ja, ik ben bang dat Barcelona gewoon niet die plek is.
Ja. Nee, nou ja, nee, ik ook niet. Ik voor hem zelf zou ik dat misschien niet de meest verstandige keuze vinden.
Ik vind AC Milan of zo vind ik wel ook wel heel erg vet. Ik denk dat hij daar heel goed zou passen. Die zit in een hele positieve flow.
Ja, maar hij wil gewoon een stap maken naar een absolute topclub.
Hij wil naar de absolute top, hè. Ja, dat is waar. Ja, dat is wel zo. En dat is hem ook gegund. Dus ik gun hem ook absoluut 100% die Barcelona. En ik hoop ook dat hij daar al het vertrouwen krijgt. Hopen dat Koeman blijft. Ik denk dat dat voor hem heel erg belangrijk is. En dan zou hij zomaar absurd kunnen slagen bij Barcelona. En dat zou ik echt fucking vet vinden. Want ik vind het echt een van de tofste voetballers op de Europese velden.
Ja. En wat vind jij ervan dat Neymar wel en Burak Yilmaz niet in het team of the season in de Ligue 1 zit?
Ja, dat is waar terecht. Ja. Neymar is gewoon tweede geworden. Hij heeft fucking veel trucjes gedaan. Heel vaak op de grond gelegen. Maar een paar kaarten aangenaaid, minder dan normaal. Dus ja.
Minder ook dan Yilmaz, toch?
Minder dan Yilmaz, inderdaad. Minder vaak buiten spel gestaan dan Burak Yilmaz. Dat zijn wel dingen die moet je ook gewoon allemaal meenemen. Nee, ik denk dat slaat toch helemaal nergens op, of wel?
Nee, daarom vroeg ik het ook. Ik ben blij dat je het zo mooi toe weet te lichten.
Ja, dat is toch de grootste grap die er is. Ik denk dat hij een premie in zijn contract heeft staan, dat als hij speler van het jaar is, nog een extra paar miljoen krijgt. En hier en daar een sportjournalist een euro heeft gegeven of zo. Want anders kan je dat toch niet verklaren. Nou, in ieder geval, Neymar, nu ga ik echt te ver. Want het is niet dat Neymar daar niet in hoorde. Alleen Burak Yilmaz hoort daar ook gewoon altijd in.
Ja. Ja, omdat hij kampioen is geworden. Nou ja, als ik kijk naar Neymar. Die heeft, ik pak de statistieken er even bij. Die heeft 18 wedstrijden gespeeld. 9 doelpunten. Vind ik niet. Ja, in de Ligue 1, hè.
Mm-hmm.
Natuurlijk een tijdje geblesseerd geweest ook weer. En zal ook niet alles spelen. Sowieso. De laatste jaren in de Ligue 1, 15, 17, 18 en 20 wedstrijden.
Jezus. Ja, hij moet ook vaak naar zijn zus.
Ja, dat is waar. Veel verjaardagen, dat soort dingen. En er staat een waslijst aan blessures hierbij ook. Dus, vind ik dat je op basis van de statistieken nou ook niet echt kan rechtvaardigen dat Neymar daarin staat.
Nee. Wat ik zeg, ik vind het sowieso echt heel erg gek wat daar, hoe dat is gekomen en gebeurd. De Premier League. Het was een zinderende ontknoping om de Champions League plaatsen. Dit keer ben je denk ik wel mee eens, toch?
Ja, het was een zinderende ontknoping, maar het was ook een kutontknoping.
Ja, en ook hierin kunnen wij elkaar weer de hand schudden. Want het was denk ik niet wat wij hadden gehoopt. Voor de duidelijkheid, Liverpool, Leicester en Chelsea speelden allemaal nog om plek 3 en 4 Champions League plaatsen. En het leek er op een gegeven moment om dat Leicester het ging winnen. En samen met Liverpool. En dat had buiten mijn voorkeur ook wel... terecht gaat te ver. Want Chelsea speelt gewoon een hele goede tweede seizoen zelf. Maar dat had ik gewoon leuker gevonden.
Ja.
Ja. Het is... Het was aan twee kanten klappen krijgen. Zowel... nu zie ik ook pas wat er bij jou gebeurd is, joh.
Ja, maat.
Oh.
Door die goal van Bill, die goal inderdaad, spelen wij geen Conference League.
Jezus.
Daarom was ik zo pissig.
Goeie serie neergezet wel.
Ja, 5 wedstrijden op rij gewonnen. En ik geloof dat we tweede staan in sinds speeldag 23 of zo.
Ja,
alleen City beter gedaan. Maar ja, je hebt er gekloot aan. Maar... Even alles te spijt. Ik bedoel, ik heb me redelijk ingehouden dit seizoen. Maar die VAR in de Premier League, dat slaat echt helemaal nergens op.
Waar zat je grootste frustratie nu?
Bij het feit dat dat Kane Hens maakt.
Ja.
100%. En dat daar dan kennelijk weer een of andere Maas in zit. Waardoor hij eerst de bal nog meeneemt en hem dan teruglegt. Dat het dan een soort andere situatie zou moeten zijn. Ja, hou op hoor. Hij neemt gewoon die bal met zijn hand mee. Daar heeft hij voordeel van. Ja, en los van het feit dat het Tottenham is... wat het echt 10 keer erger maakt dan wanneer het elke andere club zou zijn... is dit wel gewoon een beslissing die Arsenal Europees voetbal kost.
Ja.
En nog even los van wat Leicester had kunnen doen als het 2-2 was gebleven... en wellicht nog een doelpunt had gemaakt in die laatste 10 minuten.
Ja, want de wedstrijd verloopt... Was als volgt. Leicester kwam voor met een terechte penalty, denk ik. Eerst op 1-0. Harry Kane maakte vlak voor rust de 1-1. Jamie Vardy weer uit de penalty maakte 2-1. En een hele slechte, die 2-2. Die eigen goal, dat deed ook al pijn, toch?
Ja, klopt. Ja. Ja, het is gewoon ook weer zo'n raar seizoen wat dat betreft. Ik vond de Premier League echt raar dit seizoen. Ik denk dat wel mijn conclusie is. Gewoon de simpele conclusie.
Normaal gesproken is dat van de buitenlandse competities... waar mijn focus het meeste naartoe gaat. Alleen, het ging nu zo snel... werd het duidelijk dat City kampioen ging worden. Zeg maar, na het slechte begin van City... en op een gegeven moment hadden ze zoiets van... wij gaan geen tegendoelpunten meer krijgen. En toen wonnen ze 40 wedstrijden achter elkaar en toen... Ja, toen was dat wel redelijk gespeeld. En daardoor werd het ook alleen maar spannend om plek 2, 3, 4, 5. En 2 was op een gegeven moment ook al vrij snel settled. Ja.
Nee, klopt. En maar, sowieso, kijk, het was heel onvoorspelbaar. Maar toch trok het me niet op een of andere manier of zo. Ik weet niet waar dat mee te maken heeft. En dat was eigenlijk best wel al vanaf het begin. Misschien ook omdat het een competitie is waarbij je... gewoon de fans nog het meeste mist van allemaal.
Ja.
Ik denk dat ook wel een rol speelt.
Maar ja, laten we op een positieve noot eindigen. Jullie winnen de laatste 5 wedstrijden met Arsenal. Zit daar dan nog iets van potentie in, iets van positiviteit?
Ja, tuurlijk. Het voelt altijd heel dubbel, want je hebt er niks aan uiteindelijk. En je denkt alleen maar van, hadden we... Kijk, je eindigt, even kijken, 6 punten achter Champions League voetbal.
Ja, als je het zo bekijkt.
Ja, ik kan echt wel 15 verliespunten opnoemen die onnodig waren tegen ploegen als Burnley. Wat was nou dat kutteam waar we 2 keer van verloren?
Hebben jullie punten laten liggen tegen Sheffield of West Brom?
Sheffield sowieso. Burnley, misschien was Burnley wel 2 keer. Maar echt van dat soort ploegen, weet je? Dat je echt denkt, ja, als je die nou gewoon had gewonnen... dan had je gewoon ook tot op de laatste speeldag op Champions League voetbal gespeeld. En dan was de situatie volgend seizoen al heel anders geweest.
Het is wel echt een insane middenmoot geworden. Als je kijkt van plek 4, Chelsea met 67 punten. Plek 10, 59 punten. 7 punten verschil, Everton en Leeds.
Ja. Everton trouwens ook volledig ingestort, hè?
Ja, die stonden 6 wedstrijden geleden stonden zij op een vrij royale positie om gewoon nog een eindsprint te doen voor de Champions League plaatsen. Hadden niet het meest boeiende programma, zeg maar. Veel middenmotors, slechts teams die al waren uitgespeeld. Maar die kwamen niet verder dan gelijke spelen en nederlagen.
Ja, bizar. Echt ook begin van het seizoen zwaar onder de indruk van ze.
Ja.
Toen waren ze echt goed. En ja, toch ergens een ineenstorting gehad.
Ja, iemand deed tof tegen mij, want ik deed tof. Dat in principe ziet mijn leven er zo een beetje uit.
Terecht.
Ja, zeker waar. Ik zeg ook, dit was ook niet meer dan terecht. Ik had gezegd dat Everton uiteindelijk in de middenmoot zou eindigen. En best wel leuk zou voetballen, maar niet zo heel erg hoog. Omdat, ja, de selectie is toch out of balance, zeg maar. Want ze haalden, zeg maar, best wel veel gearriveerde spelers. Met James Rodriguez, Alan, Doucouré. En ja, ik zag het gewoon niet zo snel dat dan de spelers waren die Champions League voetbal gingen opleveren. En ja, on the long term is dat wel gebleken. Terwijl ik vind het echt wel een leuk team. Digne, echt een goede voetballer. Calvert-Lewin, zijn ontwikkeling, echt insane. Richarlison alleen weinig van gezien dit seizoen.
Ja, klopt. Nee, helemaal met je eens met deze analyse eigenlijk. Maar niet echt de goede balans.
Wat moet Arsenal doen om volgend jaar wel door te stoten, in ieder geval naar die Conference League plekken?
Heel veel. Ja.
Waar te beginnen?
Nou ja, ze zijn al redelijk begonnen met David Luiz die weggaat. Ik denk dat of Lacazette of Aubameyang verkocht gaat worden om geld binnen te halen. Bellerin gaat denk ik weg. Ja, toch een beetje, niet Aubameyang of Lacazette, maar David Luiz, Bellerin. Ik hoop Cedric Suarez, misschien zelfs Leno. Allemaal de net niet-spelers inwisselen voor spelers met potentie. En dan zal misschien niet elke speler met potentie ook daadwerkelijk een topspeler worden. Maar je moet iets gaan proberen nu.
Ja, eens.
En dat gaan ze denk ik ook wel doen, hoor. En ja, het zou fijn zijn als ze die Krunkie eruit tieven.
Jo, wat is daar de status van?
Nog steeds hetzelfde. Daniel Ek heeft 1 of 2 biedingen gedaan, die allebei rechtstreeks naar de prullenbak zijn verwezen. Want Krunkie wil niet verkopen. Ja. Dus ja, dat lijkt vrij doodspoor te zijn momenteel.
Grootste verrassing dit seizoen?
In de Premier League of bij Arsenal? Mm-hmm.
Nee, Premier League.
Ik denk West Ham.
Ja, dat was ook degene die ik zou willen zeggen. Had ik vrij weinig van verwacht. Een beetje grijze middenmoot tussen plek 9 en 12. Ja, uiteindelijk gigantisch overgepresteerd. Zelfs heel lang meegedaan voor Champions League plekken, wat ik fucking vet zou vinden. Een zeer terechte 6e plek, toch?
Ja, en Leeds wil ik ook nog wel even noemen. Echt ook een ploeg die leuk voetbal speelt en ook gewoon in het linker rijtje eindigen.
Ja. Ja, promoveren en het linker rijtje eindigen is altijd een unieke prestatie.
Ja, die had ik eigenlijk ook wel Europees voetbal gegund. Als dan iemand anders 7e moet worden, had het dan maar Leeds geworden.
Ja.
Maar ja, dat, zo kan je er nog wel een paar bedenken.
Ja, er werd van tevoren, voordat Leeds begon, zeg maar, werd er een beetje voorspeld van, ja, ze zullen wel goed beginnen en dan in het tweede seizoen zelf die dip krijgen, die Bielsa-dip die er altijd komt. Alleen daar is absoluut geen sprake van geweest. Voor mij waren zij de nummer 3 of 4 in de, vanaf wedstrijd 23. Dat statistiekje had ik voorbij zien komen. Toen daar presteerden ze ook echt gigantisch in het tweede seizoen zelf. Echt een leuk team om naar te kijken.
Eens.
Verwachtingen voor volgend seizoen? Gaat Manchester United tot Liverpool of Chelsea aansluiting vinden bij City?
Ja, wel. Ja, denk het wel. Ik denk Chelsea sowieso wel. Die zijn op de goede weg. Ik vind United ook iets te goed presteren voor wat ik gehoopt had. Ik denk dat City nog wel... Ja, kijk, die hebben zo'n fantastisch team. Maar het zal er ook een beetje van afhangen... wat Guardiola gaat doen. Wat ze überhaupt daar gaan doen. Kijk, ja, die hebben zoveel kwaliteit. Die blijven er wel bij. Dus ik denk dat... ja, ik vind het lastig hoor. In principe hebben zij gewoon de beste selectie. Hebben zij de beste spelers. En als Guardiola blijft, dan denk ik ook dat City gewoon weer kampioen wordt. Eigenlijk. Nu ik er zo over nadenk.
Als je hardop aan het filosoferen bent, kom je erachter dat het uiteindelijk gewoon weer een saai seizoen gaat worden.
Ja, nou misschien, ja, laten we hopen dat er teams zijn die erbij komen. Maar ja, dat zouden dan Chelsea en Man United zijn. Dat zijn dan weer net niet de teams waarvan ik heel warm word als ze erbij komen.
Nee, zeker Chelsea niet. Met Manchester United vind ik dan nog wel, vanuit de voetbalromantiek heb ik daar nog wel een mooie geschiedenis mee. Maar ik snap als Arsenal fan dat je dat niet kan zeggen. Waar gaat Kane heen om de Premier League af te sluiten?
Het zou wel humor zijn als hij naar Manchester City zou gaan, hè? Ja, dan zijn we helemaal klaar.
Ja, ik hoorde laatst ineens die berichten en dat is, zijn denk ik 3-4 teams die hem kunnen betalen. En City is er één van en City heeft een spits nodig. Dus dat maakt het wel, dat maakt de rekening soms zo vervelend. Want dan lijkt
ze kunnen het salaris van Aguero kan gewoon 1-op-1 naar meneer Kane natuurlijk.
Ja, precies. Dus qua salarisbudget hoef je niks vrij te maken. Het is alleen ergens 100 miljoen vandaan halen. Nou ja, volgens mij heeft die Sheik die 100 miljoen wel ergens liggen. Dus dat, ja, dat maakt het gewoon vervelend. Want dan krijg je Kane bij City. Ja, jezus.
Ja, dan wordt het wel, wordt wel heftig, hè?
Dan wordt het zeker. Ik denk dat dat een prima conclusie is.
Hey, nu we het toch over City hebben, ik zie allerlei berichten binnenkomen, zeg maar live nu, dat Laporte bij de selectie van Spanje zit voor het EK 2020. En dan mag jij raden wie er niet bij zit.
Oeh, wacht, ik pak de Spaanse voorselectie er even bij. Niet van 15 maart. Dus ik gokte dat een vrij oude Spaanse voorflexie is.
Nee, maar gewoon even... Het is best wel shocking namelijk.
Piqué?
Nee, nog meer shocking.
Sergio Ramos?
Ja.
Wat? Blesseerd?
Nou ja, hij is natuurlijk niet heel fit geweest. Maar dat hij er niet bij zit, is wel echt shocking.
Wat? Nee, joh.
Ja.
Jezus.
Ik zit te kijken.
Dat vind ik oprecht echt heel erg shocking,
Piqué
inderdaad.
Piqué zat er sowieso al niet meer bij, volgens mij. Was die niet gestopt?
Nee, Piqué is gestopt, inderdaad. Maar ja, ik dacht, wat zijn er nou de twee grootste Spaanse...
Nee, snap ik, ja.
Oh, jezus.
Ja.
Oké.
Nou, ja, precies de reactie waarop ik gehoopt had.
Ja, dat is... Ja, dat is een prima inschatting inderdaad. Oké, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik heel erg heftig. Wie zullen er dan centraal achterin gaan staan? Ja, Laporte dan waarschijnlijk wel.
Ja, volgens mij zit Eric Garcia er ook bij.
Ja, die heeft natuurlijk weinig gespeeld.
Ja, Diego Llorente, Marcos Llorente, Azpilicueta. Hij zal wel met drie centralen gaan spelen dan, met Azpilicueta,
ja,
Laporte en Garcia.
Hij speelt natuurlijk veel met de jongen van Villarreal. Hoe heet hij ook weer? Die centrale verdediger. Die is ook wel echt heel erg goed.
Pau Torres.
Ja. Die heeft echt best wel veel gespeeld. Dus ik zou er niet heel gek van opkijken dat inderdaad Pau Torres en Aymeric Laporte wordt. Al wel spelen we allebei linker centrale verdediger. Nou, dat is een...
Ja, jij zit natuurlijk ook helemaal in die voorbeschouwingen op dat EK. Dus ik denk, dit moet ik jou wel even meteen mededelen.
Ja, nou ja, dan hebben de luisteraars ook meteen live mijn reactie mogen meemaken. Ja, vind ik heftig. Vind jij ervan?
Ja, ik schrok er ook wel van toen ik het las. Sowieso, als ik een beetje die selectie bekijk, val ik er niet stijl van achterover. Spanje heb je altijd in je hoofd als een geweldig team. Dan moet ik zeggen dat met het groot deel van deze selectie ze ook best wel goede wedstrijden hebben gespeeld. De laatste maanden, of de laatste anderhalf jaar. Ik kan me wel een paar dikke overwinningen herinneren. Ik weet niet meer tegen wie het was, maar ze hebben Duitsland.
Duitsland? Ja. Duitsland. Ja, dat zeg maar, ze hebben wel heel goed gevoetbald. Dat is het wel. Ze hebben meer dan prima selectie, zeg maar. Of in ieder geval, met deze selectie hebben ze meer dan prima wedstrijden gespeeld. Ik heb hem nu inderdaad
voor me. P3 zit erbij, dat vind jij mooi, denk ik.
Ja, daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja, beide Llorentes zitten erbij. Oké. Okay. Busquets zit er toch weer bij.
Als je voorin kijkt, dan zit er wel echt heel veel voetbal in.
Ja, het probleem wat ze altijd hebben is spits, toch? Zeg maar van een echt scorende spits na Torres.
Nou ja, Gerard Moreno, Morata.
Ja, Morata speelt een fantastisch seizoen. Daar kan je weinig van zeggen. En Moreno, ja, ik vind dat niet echt een goaltjes maken. Wel gewoon een hele goede voetballer. Maar gewoon... Ja, uiteindelijk denk ik dat dit toch wel weer... dat deze gasten dan toch wel weer echt hele hoge ogen gaan gooien. Zit ook in een makkelijke pool. Dat scheelt ook. Maar redelijk shocking nieuws. Zo live in de FC Buitenland. In de Serie A viel er ook een beslissing die mij niet helemaal kon bekoren. Juventus gaat uiteindelijk toch de Champions League in. Het was ook te mooi om waar te zijn, Martijn.
Ja, eigenlijk wel, hè. Ik moet wel zeggen, er zit er wel een beetje een naar smaakje aan wat daar allemaal plaatsvond. Zeker ook bij Napoli tegen Verona. Ik durf met vrij veel zekerheid te zeggen dat er een vrij dikke premie is beloofd aan de spelers van Verona door de Agnelli's.
Voor een team wat al helemaal was uitgespeeld, wat de laatste weken nagenoeg niet thuis gaf, gewoon... Kijk, ik zit een beetje te kijken. De laatste overwinning van Hellas Verona. Jezus, dan moet je ver terug, hé?
Ja.
Tegen Benevento op 3 maart.
Ja, bizar, toch? Ja, gelijk spelen, dat kunnen ze wel. Dat hebben ze wel vaker gedaan in de tussentijd. Ja, laten we het ook niet allemaal... Ik bedoel, dat is ook prima, weet je. Dat zij nog aangemoedigd worden om ergens voor te spelen. Dan moet je als Napoli zijnde daar ook gewoon van winnen, toch?
Ja, eens. Ik heb die wedstrijd zitten kijken en als je realiseert dat je moet winnen en dan speel je Champions League, dan was dit niet de wedstrijd hoe je hem zou moeten spelen.
Nee, absoluut niet.
Ja, het was best wel saai. Heel laat een tweede spits erbij. Weinig inspiratie. Plan A was heel raar. Plan B is nooit gekomen. Ja, de manier hoe ze die tegengoal kregen, want ze stonden gewoon 1-0 voor en er was eigenlijk niet zo heel veel aan de hand.
Nou ja, dat wilde ik zeggen. Als je na een uur 1-0 voorkomt tegen deze ploeg, dan mag je het natuurlijk nooit meer weggeven.
Nee, precies dat. En hoe ze het weggaven was zo... Ja, was raar, man.
Ja, nou ja, het is misschien ook wel tekenend voor Napoli, waarvan ik in ieder geval veel meer verwacht had dit seizoen.
Ik ook. Ik had ze echt als dit seizoen als outsider voor de titel gerekend. Natuurlijk wel een blessuregolf gehad. Ook vervelende coronaprikkelen op vervelende momenten. Maar met hoeveel zwingende spelers zij hebben en hoe weinig er dit seizoen gedanst is op het veld. Ja, dat vind ik ook wel echt jammer.
Ja, weet je. Kijk. Ik vind het lastig, want... Eigenlijk, ik ben het met je eens dat ik ook liever Napoli dan Juve... bij de eerste vier had zien eindigen. Alleen aan de andere kant, ja, je wilt toch ook wel Juventus in de Champions League hebben. Ook al is het een team wat weinig sympathie opwekt. Ja, ze horen er wel bij. En Napoli, ja, misschien verdienen ze het ook niet op basis van dit seizoen. Want met name in het middengedeelte hebben ze wel echt dramatisch gepresteerd.
Zeker. Napoli heeft echt een echte grote terugval gekregen. Waren in mijn optiek ook al best wel lang uitgeschakeld voor de Champions League. En ineens waren ze daar richting het einde gewoon weer bij gekropen. Mede door het falen van de andere teams. Ja, en dan, dat het dan op de laatste speeldag fout gaat, dat vind ik wel jammer. Wel fijn om te zien dat Juventus durft te gokken, zeg maar. Door Ronaldo niet in de basis te houden. En daar word je gelijk voor beloond. Ja.
Denk je dat hij gaat blijven daar?
Eigenlijk niet, toch?
Zeg maar, nee, ik denk het eigenlijk ook niet.
Ze hebben het geld niet en ze hebben hem niet meer nodig. Dus.
Nou ja, ze speelden behoorlijk goed gisteren zonder hem.
Ja, het is, in mijn optiek is het ook wel redelijk logisch, hè? Want kijk, hij pakt een beetje die rol die Morata gisteren kon oppakken. Die wil, dat is nu ook de rol die hij het liefst heeft.
Mm-hmm.
En blijkbaar klikt hij niet in het veld fantastisch met Dybala dit seizoen.
Nee, anders... volgens mij buiten het veld ook niet. Volgens mij is het echt een kwestie van één van die twee moet weg. Anders Juist. Gaat het nooit goed komen.
Ja, dat, ja. Nou, precies dat
Want
gevoel.
Vorige week zeiden we van, nou ja, als ze dan toch geld moeten verdienen, moeten ze misschien Dybala verkopen. Maar ja, als je die dan weer ziet voetballen, die assist was vrij netjes. Dat was wel weer een beetje ouderwetse Dybala. Dan heb je daar toch meer toekomstwaarde aan dan aan Ronaldo.
Ja, gewoon puur... Er zit bijna 10 jaar tussen die gasten. Meer. Ja, ja dan is de keuze in mijn optiek denk ik snel gemaakt. Zeg maar van Dybala is een fantastische voetballer. Die je in zijn kracht moet laten spelen. En wat ik ook had, zeg maar, met Dybala erbij. Komt Kulusevski ook veel beter tot zijn recht. Dat zag je gisteren. Die was fantastisch.
Ja, maar sowieso. Stel je zou kunnen spelen in een 4-2-3-1 met... In de spits Morata en dan Chiesa, Kulusevski, Dybala erachter. Dan heb je toch een geweldige voorhoede.
Ja, dan hoef je niks meer te doen. Misschien dat je... Nee, dan heb je Rabiot, Danilo, McKenzie. Misschien dat je nog één centrale middenvelder erbij moet... Of McKenzie. Leuk. McKennie. ja, moet je misschien nog één centrale breker erbij hebben. Maar volgens mij ben je daarna redelijk safe.
Ja, dat denk ik ook. Dus dan heb je inderdaad misschien ook Ronaldo niet nodig. Ik vind wel, we moeten wel echt credits geven aan AC Milan.
Ja, ja, zeker. Zeker. Had ik niet vooraf van dit seizoen, had ik dat niet verwacht.
Nee, maar ook, ik zag het ook nog wel misgaan tegen Atalanta en Champions League voetbal helemaal weg. Dat had ook nog gewoon gekund, hè?
Zeker, zeker. Dat was best wel een reële mogelijkheid zelfs.
Ja, en... Weer die Kessié, ik weet niet wat die heeft gegeten dit seizoen, maar is niet normaal, hè? Oké, twee penalties, maar...
Nee, maar je kan wel zeggen dat het niet normaal is wat voor seizoen hij heeft gehad.
Toch?
Daar ben ik het helemaal mee eens. Als je kijkt, hij werd natuurlijk voor best wel veel geld van Atalanta overgenomen. Eerste jaar niet per se gebracht wat je van hem had gehoopt. Maar nu begint hij wel vorm aan te nemen, wat mij een beetje doet denken aan... Ja, misschien zelfs heel voorzichtig Yaya Touré, die wel lager op het veld, dus niet als diepe spelmaker, maar als spelverdeler op 6, veel goals maken, belangrijk zijn. Ja, dat ik vind het wel echt een fenomeen.
Ja, beste speler van de AC dit seizoen?
Misschien Theo Hernandez, zeg maar, er zijn er voor mij 2, Kessié en Theo Hernandez... Vond ik allebei echt fantastisch dit hele seizoen. Nee, dan is het toch wel Kessié. Jij?
Ja, eens.
Ja. Beste speler überhaupt in de Serie A dit seizoen?
Poeh. Ja, Lukaku toch wel.
Ja, toch.
Ja, denk het wel.
Was ook de eerste speler waar ik aan moest denken. Ook wel knap dat Inter is niet weggevallen. Die zijn gewoon al hun laatste wedstrijden, of die zijn al hun wedstrijden gewoon gaan winnen, behalve dan tegen Juventus.
Ja, dat wat dan wel weer jammer is.
Dat is, ja, dat is dan weer een understatement.
Ja, en trouwens, ze speelden tegen Udinese, wel met een B-team ook. De Vrij zat op de bank, Lukaku begon vanaf de bank. Hoe heet die middenvelder, waar ik vrij fan van, Barella.
Ja, alsnog wel gewoon 5-1 winnen.
Ja, precies.
Niks mis mee.
Ja, het is ook lekker voetballen als je al kampioen bent natuurlijk.
Ja, zeker. Zeker. De grootste teleurstelling is voor mij Fiorentina. Had ik veel van verwacht.
Ja. Ja, ik niet. Maar ik snap het. Roma ook, komt ook goed weg trouwens, hé.
Zo. Die Sassuolo had nog over hem heen gekund en had Sassuolo Conference League gespeeld. Maar Roma wist in de laatste minuten toch nog te winnen van Spezia. Of gelijk te spelen tegen Spezia. En dat was genoeg voor Europees voetbal in Rome.
Mkhitaryan.
Ja. Slecht seizoen ook.
Maar als je kijkt, hè, over de hele breedte. Ik zag daar ook een tweetje van voorbij komen. Atletico voor het eerst sinds 2014 kampioen. Inter voor het eerst sinds 2010. Lille voor het eerst sinds 2011. Sporting voor het eerst sinds 2002. En Rangers ook voor het eerst in 10 jaar, geloof ik. Best wel bijzonder.
Ja. Ja, als je het inderdaad zo opsomt. Ik had... Ik zat gisteren inderdaad alleen met Lille en Atleti in mijn hoofd. Maar inderdaad, Inter is natuurlijk ook gewoon een nieuwe kampioen. Maar omdat ze al zo lang kampioen zijn, ben je alweer bijna gewend aan het idee.
Klopt.
Maar ja, toen we dit jaar aan de podcast begonnen, toen hadden we wel het gevoel van, nou, het zou zomaar best wel opvallende winnaars en opvallende uitslagen kunnen opleveren. Nou, als je dat nu zo ziet met Inter, Milan, Atalanta en Juventus als vierde, ja, als je dit vooraf aan het seizoen gezegd had, dan had ik daarvoor getekend.
Ja, hadden we toch een soort van gelijk.
Ja, vooruitziende blikken.
Hey, maar over Italië gesproken, het zou toch zomaar kunnen dat Venezia de Serie A ingaat?
Zo, ja, kijk, nu heb je me te pakken.
Dat vind jij ook mooi.
Dit zijn dingen waar je mee kan kietelen. Ten eerste een fantastisch shirt. En dat is natuurlijk al geweldig. En in een van de meest iconische Italiaanse steden, Serie A voetbal. Ja, dat zijn wel dingen waar je mij voor warm kan maken.
Lekker, man. Al wel lekker naar dat eiland toe.
Ja, toch. Zin in. De Bundesliga. De Lewandowski-liga. Fantastisch, toch?
De Lewa-liga.
De Lewa-liga.
Ja. Hij maakt het nog vrij spannend, moet ik zeggen.
Zo.
Ik zat een andere wedstrijd te doen. Ik zag Bayern staat 4-0 voor bij rust. Of 4-1, wat was het? 4-0?
4-0.
En Lewandowski, nou, die zal er wel 3 gemaakt hebben dan. En ik kijk, nee hoor, niks. En echt pas in de allerlaatste minuut maakt hij dan toch die 41ste. Ja, wel terecht hoor, want ook het feit dat hij die wedstrijden heeft gemist door die kutblessure. Ja, echt een fenomeen. Als iemand het moest verbreken, dan hij ook maar.
Ja, dit is toch zo ongelooflijk. Het was echt fantastisch om te zien in die wedstrijd, want iedereen was hem aan het zoeken. Dat hele team gunde hem die goal. En met Thomas Müller voorop. Die heeft nagenoeg iedere paas naar Lewandowski gespeeld.
Ja, soms werkt dat dan ook niet, hè?
Nee, precies. Als je iemand dan overdreven gaat zoeken. Maar in die eerste helft heeft hij 4-5 echt hele grote kansen gehad. Waarvan hij normaal gesproken er echt wel eentje had ingerost.
Ja, ik denk toch dat Mark Vlekker nog in zijn hoofd zat.
Ja.
Van vorige week.
Ja, precies. Dat je inderdaad even vergeet hoe je hem dan moet maken. Maar ja, in de 90ste minuut doet hij het dan. En dat maakt het misschien nog wel mooier. De hele ontlading van wat er dan gebeurt. Ja, het is hem echt gegund. Want ik denk in de afgelopen 5 jaar denk ik de beste spits ter wereld.
Ja, sowieso.
Ja, dat is...
Zonder twijfel.
Hij maakt de spits zijn weer sexy. Dat vind ik ook tof.
Ja, maar als je zijn cijfers kijkt, Jaron. Als ik begin bij Dortmund 2012, 22 goals. 24 goals, 20 goals. Eerste jaar bij Bayern maar 17. Daarna 30, 30, 29, 22, 34, 41.
Jezus.
En dan speelde hij dit seizoen de minste wedstrijden van zo'n beetje al die seizoenen die hij in Duitsland speelt.
Jezus.
Ja, het is echt bizar. Je staat er ook niet bij stil, maar het is echt bizar.
Dit, ja, ik heb echt geen andere woorden voor.
Is ook niet de jongste meer, hè?
Nee. Nee, dat vind ik mooi. Zeg maar, als spitsen of als spelers een x-leeftijd hebben bereikt en nog zo absurd gedreven zijn, zeg maar, dat het eigenlijk niet meer hoeft. Maar je merkt gewoon dat waarom dit voor de ontlading van Lewandowski heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat dat hij weet dat hij op dit moment gewoon een legacy heeft gemaakt. Hij schiet iets uit de boeken wat 41 jaar in de boeken stond. Wat in principe met het hedendaagse voetbal, waarin het in principe moeilijker wordt om te scoren, als onmogelijk werd geacht. Dat vind ik echt fantastisch, zeg maar, dat onmogelijk niet bestaat. Daar geniet ik van.
Ik ook. En jij wil naar de chaos onderin, of niet?
Ja, ik denk dat daar is op dit moment wel even tijd voor. Want dat was eigenlijk de enige plek waar het nog echt spannend was. Ja, plek 6 en 7 ook nog wel voor de Conference League. Ja, dat vind ik toch een wat minder spannende competitie dan de
Relegion. Dat weet jij helemaal nog niet. Nee, misschien dat wordt dat wel echt een gigantisch vette competitie.
Ja, we hebben hier één.
Nou, nee, trouwens, want Spurs zit erin. Dus dat ja, kan precies. al niet.
En Feyenoord. We hebben één. We hebben één jongen op de redactie die is ook wel groot fan van de Conference League. Die vindt al die. Dat is Mart ten Haven. Die geniet van al die lugubere potjes. Of in ieder geval de tegenstanders die je niet zo vaak ziet.
Wordt hij daar ook voor behandeld of niet?
Nee. Ja, hij is ook fan van Go Ahead. Dus wat dat betreft kan je misschien wat meer invullen.
Ah, het is een cult-liefhebber.
Is het. En Go Ahead is hem gegund. Maar terug naar onderin. Ja, want daar gebeurde nog het nodige. Werder Bremen stond nog op playoff plekken voordat de dag begon. Maar wisten zelf niet te winnen van Mönchengladbach. Zo, dat kwam er goed uit.
Zeg maar gewoon Gladbach,
hè? Ja, dat vond ik niet per se heel erg verrassend.
Nee.
En toen had Keulen het ineens allemaal nog helemaal in eigen handen. En die moesten tegen Schalke. Hoe heb jij dat meegemaakt, die wedstrijd?
Ik deed Bremen tegen Gladbach. En ja, op een gegeven moment stond Gladbach met 4-0 voor. Die hadden echt geen kind aan Werder Bremen. Toen was eigenlijk alleen de vraag, wat gaat Keulen doen? Dus toen heb ik heel erg fanatiek die wedstrijd gevolgd. Toen werd er eerst gescoord en het doelpunt dat werd afgekeurd. Dus toen leek het nog mee te vallen. En ja, een paar minuten voor tijd toch het onvermijdelijke.
Ja, dat was het. Het is echt dat het laatste moment hebben ze het spannend gehouden. In de 86e minuut wist Keulen dan toch zijn wedstrijd te winnen.
Wel geinig, want die Bornau die werd als spits naar voren gegooid, zeg maar. Centrale verdediger. Mm-hmm. En die maakte hem ook uiteindelijk. Dat vind ik dan wel weer, vind ik wel weer geinig.
Ja, het heeft wel het moois inderdaad als het dan zo dramatisch eindigt en dat een centrale verdediger dan doet. Daardoor is Arminia Bielefeld wist zijn laatste wedstrijd te winnen en daarmee ontlopen zij direct of play-offs. Nou ja, dat vind ik best wel een prestatie.
Zeker.
Toch?
Ja,
knappe overwinning tegen Stuttgart. En dan hebben we Holstein Kiel tegen Keulen.
Ja, want Holstein Kiel die ging ook nog even het schip in gisteren.
Ja, ik heb de wedstrijd zelf niet kunnen zien in de tweede Bundesliga, maar ik heb mij laten vertellen dat dat ook een zinderend einde was. Die hadden alles nog in eigen hand, alleen die besloten met 2-3 te verliezen van Darmstadt, die al was uitgevoetbald.
Ja, maar ze kwamen 1-0 voor en Greuther-Fürth kwam volgens mij achter. Die kregen rood, dus toen dacht je, nou, niks aan het handje. En Holstein Kiel krijgt 3 tegendoelpunten in mum van tijd. En Greuther-Fürth wint met 10 man uiteindelijk nog van Düsseldorf. En toen was het stuivertje wisselen. Ik deed zelf Bochum die gewoon als ze zouden winnen gewoon kampioen zouden zijn. En dat gebeurde ook zonder al te veel problemen. Die hebben trouwens wel een leuk team, dat Bochum.
Ja?
Ja, vind ik. Er zitten een paar hele leuke spelers in. Dus die mag je volgend seizoen in de gaten gaan houden. Ja, als ze niet allemaal weggaan.
Het zal niet, toch?
Nee, denk ik ook niet. En ja, ga er maar aan staan hoor, Werder Bremen. Of Köln. Tegen Kiel.
Zo.
Maar dan moet je even beseffen hè, dat het dus zo zou kunnen zijn dat je volgend seizoen een tweede Bundesliga hebt.
Ja.
Met
ja.
Schalke, Werder Bremen, HSV, Köln. Nou ja, Hannover zit er al, Nürnberg. Düsseldorf. Dat zijn grote clubs hoor. Düsseldorf inderdaad.
Ja, dat zijn gewoon 7-8 Bundesliga clubs. Maar gewoon in principe best wel gewoon traditionele Bundesliga teams die er eigenlijk altijd wel in horen. Ja, dat is. Ik weet niet, ik vind dat wel echt iets moois hebben, toch?
Nou ja, niet dat ze allemaal in de tweede Bundesliga spelen. Maar het is wel, ja, het geeft wel aan hoe heftig het is als je uit de Bundesliga verdwijnt om dan weer terug te komen.
Ja, zeker. Wie denk je dat gaat doen? Denk je dat Werder het gaat doen? Of,
Nee. Ik zou echt. Nee, ik denk de eerste seizoen is zo verschrikkelijk wennen. Dat. Nou ja, vraag het maar aan HSV en aan alle andere teams die dat hebben meegemaakt. Bochum heeft ook 10 jaar, geloof ik, of 8 jaar nu in de tweede Bundesliga gespeeld. Dan zou ik zeggen HSV, omdat die nu al zoveel ervaring hebben. Maar ja, dat wordt echt een hele pittige league volgend seizoen.
Nou ja, meer dan genoeg om in ieder geval volgend seizoen in de gaten te houden. 100%.
Nee.
Jawel.
Ja, hij is moeilijk, hè?
Ja, de voorspellingen zitten erop. We hebben een heel jaar voorspeld en er is maar één winnaar. Dat is Atletico Madrid. En
Italië.
Ja, fantastisch gedaan.
Valt dat ook onder onze autoriteit, het Songfestival?
Nee, doen we niks mee. Oh. Helaas, deze keer niet. Met 61 punten ben jij de trotse winnaar van een heel jaar voorspellen. Ik ben geen eens in de buurt gekomen. En als je heel eerlijk bent, Quincy ook niet. Quincy had 1, 2, 3. Die had 49 punten. Dus ja, ik ga die van mij geen eens opnoemen, want dat is gênant. Dus gefeliciteerd. Wat gaat er door je heen?
Ja, het is natuurlijk altijd een emotioneel moment. Op een gegeven moment weet je al dat het gaat gebeuren, maar je moet toch scherp blijven tot het einde van het seizoen. Je moet het allemaal nog maar even over de streep trekken. En ik wil vooral mezelf bedanken.
Snap ik. Is er ooit een moment geweest waarbij je bij jezelf dacht van, oeh, dit kan nog wel eens verkeerd gaan?
Nee. Nee,
nou, als
eigenlijk...
Naar de stand kijk.
heb je jouw voorspellingen gehoord dit seizoen, of niet?
Nou ja, ik toen we ze net aan het terugluisteren waren, toen realiseerde ik me dat ik gewoon standaard zeg wat ik hoop dat er gaat gebeuren, zeg maar.
Ja, bij jou is het allemaal echt puur de wens en niet de verwachting.
Nee, het is echt speak it into existence, zeg maar, wat niet per se heel veel heeft geholpen als je dit ziet. Maar ja, misschien moet ik wellicht volgend jaar mijn tactiek enigszins aanpassen. Wie is, om toch nog even met een afsluit te komen, welke speler over alle competities die we gevolgd hebben, heeft de meeste indruk op je gemaakt?
Poeh. Dat is een goede vraag.
Dankjewel.
Ja. Ik denk toch Lewandowski.
Ja, ik moet zeggen dat ik, hoe saai het antwoord ook is, ik daar eigenlijk ook gelijk naar neigde. Misschien is... Haaland nog, zeg maar, omdat ik dat niet per se had verwacht dat het zo'n machine is dat het, nou, niet had verwacht, maar gewoon zo'n jonge leeftijd al dit laten zien. Zo constant, zo goed, zo absurd hoog niveau. Ruben Dias heeft ook wel echt indruk op me gemaakt bij City.
Ja, ja, ik heb Foden, is wel echt, ben ik echt fan van. En Burak Yilmaz.
Burak fucking Yilmaz, inderdaad.
Ja, die ook gewoon ons met Nederlands elftal nog gesloopt heeft.
Ja, man. Dat is echt absurd. Dat is echt een goeie, inderdaad.
En die misschien ook gewoon Turkije wel Europees kampioen gaat maken.
Ja, daarover gesproken, om dan toch nog even een beetje met een kleine voorspelling af te wijzen. Misschien een kleine poeltje. Wie denk jij dat er uiteindelijk kampioen gaat worden, Europees kampioen gaat worden?
Portugal.
Ja, ik heb dat gevoel dus ook heel erg. Hè? Het enige wat mij daar een beetje in de weg staat is Ronaldo.
Zeg maar, als ze
te veel in dienst gaan spelen van Ronaldo, wat ze bij Portugal best wel vaak doen, dan kan dat nog wel eens moeilijk worden. Want op dit moment hebben ze een selectie wat niet meer alleen Ronaldo is. Ze hebben echt 4, 5, 6... fantastische topspelers, wereldtop.
Mm-hmm.
Dus ik hoop
en Ronaldo. Daarom worden ze Europese kampioen.
Ja, oké, daar maak je een heel goed punt. Nou ja, we gaan met FC Afkik gaan we ook een poeltje spelen via Scorito. Dus hou onze socials in de gaten, dan kondigen we dat ook aan en dan kan je meedoen. En dan vallen dan ook weer hele mooie prijzen mee te verdienen. Dat is gewoon lekker.
Zeker lekker. Wat krijg ik eigenlijk? Moet ik mijn bankrekeningnummer geven?
Ja. Moet je? Okay,
doen we wel even buiten de uitzending om.
Ja, oké, okay, cool. Dat lijkt me niet meer logisch. Ik vond het leuk om dit seizoen FC Buitenland met jou te maken, Marlijn. Ik heb genoten.
Insgelijks. En het was een bijzonder seizoen, vond ik wel.
Ik denk dat we die conclusie, die trokken we al eerder in deze aflevering, maar die blijft volledig overeind, ook in het einde van deze aflevering. Volgend jaar zullen wij er weer zijn met een FC Buitenland. En voor dit seizoen ja, houdt het nu in ieder geval even op. Maar met de EK Dailies die eraan komen, ben je nog lang niet van FC Afkikken af. En al het interlandvoetbal wat daarmee gepaard gaat. Dus hou ons in de gaten en blijf ons volgen. En dan zien we jullie snel weer.
Tot snel. Een fijne zomer.